Kein Gelul.
Hashtag Stam Out. Laat zien dat je het shirt waard bent. Bloed, zweet en tranen. En werken voor je geld. Een kwartiertje Twitter over Feyenoord. Ik vond het wel weer mooi geweest. Steven Berghuis begreep ook helemaal niets van de uitlatingen van het Feyenoord-uitvak tijdens de blamage in Fortuna Sittard. We zijn nog maar net bezig, zei hij. Vrij vertaald, geef ons wat tijd. Maar wacht even. Bij een topclub heb je geen tijd. En Feyenoord, dat is dan nog altijd een topclub? Het simpele antwoord op die vraag? Nee, we zijn eigenlijk gewoon kult. Een soort nak in het groot. Want Feyenoord is winnen van Porto en drie dagen later schelden en tieren omdat je voetballes krijgt van een degradatiekandidaat. Het pijnlijke gevolg? We worden voor de duizendste keer in ons supportersleven uitgelachen. Ach, we kunnen wel tegen een stootje. We zijn nu eenmaal ooit verliefd geworden op die club, op die mooie club van Zuid. En in tegenstelling tot andere oude liefdes laten we Feyenoord nooit in de steek. Wij zijn Rotterdammers en wij houden vol. Op naar het volgende incidentele succes. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik vandaag doen met Robbedoes.
Hey Wesley.
En Jopie.
Hey.
Ja, jongens, ik vind het weer lastig. We hebben goed nieuws, we hebben slecht nieuws. Waar willen jullie mee beginnen?
Meestal bij een sollicitatiegesprek, of exitgesprek, moet je zeggen. Dan heb je, dan beginnen ze altijd met goede nieuws, hè? Maar dat is nu het langst geleden, dus misschien moeten we daar nu maar mee.
We kunnen het maar gehad hebben.
Ja, dat is ook wel leuk.
Dat ik het meest in het geheugen.
Ja, dekt ook de lading niet helemaal als ik zeg van we kunnen het maar gehad hebben, want het zal toch een beetje blijven, dat gevoel. Maar laat ik het maar zo noemen, je wint van Porto op donderdag in de Europa League. Een geweldige stunt. En een paar dagen later ga je gewoon de boot in bij Fortuna Sittard.
Nou, het was schaamrood op je kakenwerk.
Ja.
Ik wist echt niet meer waar ik naar zat te kijken op een gegeven moment. Het ging natuurlijk al na 2 minuten al mis, maar toen zag ik het nog wel goed komen, omdat Fortuna werkelijk niks meer deed. En Feyenoord in ieder geval nog een hoop balbezit had en wat probeerde aan te vallen. Moeizaam. Beetje gelukkig 1-1. En waar het toen weer knapte, zoals het zo vaak knapt. Ik kan ook het moment of zo niet meer echt voor de geest houden van waar gaat het nou precies mis, weet je wel. Het lijkt alsof het er heel langzaam insluipt. En opeens is het gevoel weer weg. Het goede gevoel, het redelijke gevoel wat je had na zo'n gelijkmaker. Ik vind Feyenoord op dit moment echt een complete raadsel. Ja. Ik vind het echt moeilijk om nog aan te wijzen waar het nou allemaal. Ja, het gaat op heel veel plekken fout. Maar welke momenten dat dan zijn. Snap je?
Ja, ik snap je volledig. En het is ook een complete raadsel. Maar het is ook gewoon weer een complete blamage. En daar hebben we er al een paar van gehad. In de recente geschiedenis. Ja, ik vraag me gewoon af hoe het kan dat Feyenoord het ene moment laat zien dat ze toch wel echt iets bijzonders in huis hebben. En een moment later lijkt dat compleet weg.
Ja.
En dan ga je gewoon bij een degradatiekandidaat onderuit. Een ploeg die nog niet had gewonnen. Die bij elkaar, wat ik dan begreep, drie goals had gemaakt.
Ja.
En dat in één wedstrijd overtreffen.
Ja, meer dan
we hebben die club een paar weken geleden in deze uitzending nog uitgelachen, omdat die Cisse, die spits, die maakte een salto nadat hij een doelpunt had gemaakt, dat niks, helemaal geen waarde had, omdat dat ze nog steeds achter stonden.
Nu scoorde hij de 2, toch?
Ja.
Ja.
Feyenoord is het beste medicijn voor elke willekeurige club als die even wat in een minder goed stukje gaan. Ja. Laat Feyenoord maar komen. Ja, dus RKC zit al rijkhalzend te kijken wanneer we naar Waalwijk komen.
Die kunnen niet wachten, ja.
Die denken van, nou, dan komen we eindelijk van die hatelijke nul af. Ja, het is een beetje cynisch wat ik zeg.
Ja, maar jij
stelt net een vraag en ik heb misschien een antwoord. Van hoe kan het zo zijn dat we de ene week tegen Porto winnen en 3 dagen later van Fortuna verliezen?
Nou, verlos ons, Joopie.
Nee, het kan zo zijn. Ik heb op VI wat analyses voorbij zien komen. En even heel simpel uitgelegd, tegen PSV... tegen Porto gingen we reageren. Wij pasten ons aan op de tegenstander. Ja. Zij gingen het spel maken en wij keken waar hun zwakke plekken lagen. En dat ging heel erg goed.
Ja.
En tegen Fortuna moeten wij het spel maken.
Ja.
En dat kan dan blijkbaar niet. Of dat vinden we dan heel erg moeilijk. En dat is natuurlijk dit seizoen wel vaak zo.
Ja, dat is zo. Want ook tegen Sparta thuis moet je ook het spel maken.
Ja,
ook moeilijk. Ja, we kunnen nog wel meer
wedstrijden op AZ na. En ja, goed, daar moest je het spel maken en dan heeft Feyenoord gewoon geen antwoord. Dan zijn ze heel erg zoekende en dan lijkt het helemaal nergens op.
Nou. Dus het is misschien een tactisch dingetje of zo.
Ik denk dat het een combinatie van factoren. Het is niet alleen maar tactiek. Het is ook de mentaliteit niet. Maar de geestelijke gesteldheid van onze spelersgroep is ook niet heel sterk.
Nee,
want het is bij eerste beste tegenslag. En je ziet de elf met de hoofdjes naar beneden hangen.
Ja.
En jij bent altijd heel erg van de lichaamstaalwes.
Ja.
En ik vind dat je daar niet altijd te veel op moet letten. Maar moet je eens kijken hoe er gereageerd wordt naar een tegenslag.
Ja, ik was ook niet blij.
Tegenstanders voelen ook van hey, we hoeven even één incidenteel met een corner een bal toevallig in te... En we hebben ze.
En we leggen ze lam, ja.
En dat is het wel. En dan hoop je na zo'n gelijkmaker van haps, dan denk je van nu gaat het komen. Ja. Ja. En dan heb je dus weer een tegenslag iets later. En dan zak je helemaal in elkaar als een zak stront.
En die tweede helft is natuurlijk helemaal verschrikkelijk hoe die begint. 15 seconden en ligt weer het netje. Maar het is echt, ik vind het echt gênant voor woorden. Je hebt 4 tegen doelpunten tegen Fortuna.
Ja.
3 tegen Emmen.
2 tegen Sparta.
2 tegen Sparta thuis. 2 tegen ADO thuis, die je nog op de val hebt toch nog wint. We zijn echt, het is zo lekker als manje voor. Maar we hebben doelsaldo 18 voor, 17 tegen.
Ja, dat zijn geen statistieken die bij Feyenoord passen.
Nee, absoluut niet. En ik heb heel lang gedacht, echt best wel lang dit seizoen. Ondanks die voorbereiding waarin we eigenlijk alles verloren, heb ik heel lang gedacht, oké, er zit wel een soort van stijgende lijn in, qua patronen en qua echt voetballend vermogen. Maar dat is voor mijn gevoel de laatste weken weer helemaal weg.
Ja.
Dan rijst toch de vraag, waar jij mee begon, Wesley, jouw aftal. Ja. Hashtag stam out, is dat gerechtvaardigd dat we het daar nu al over hebben? Berghuis vond het erg vroeg. Maar ik vind het volkomen begrijpelijk dat de reactie komt uit het uitvak. Die zijn gewoon woest, die zijn gewoon teleurgesteld.
Je moet
en
even
boos.
Voorstellen, ik begrijp sowieso. Ik begrijp als het om met kankerschelden gaat, daar had Berghuis het ook. Ik geloof niet per se daarover. Maar daar ging het in dat gesprek wel over. Dat is voor geen enkele speler leuk als je dat hoort.
En ook
massaal
uit tafel.
Hè?
Even laten we de stelling nemen. Dat vinden we niet oké. Okay.
Nee, exact. Maar laten we het anders stellen. Ik zei het net ook al. Laat zien dat je het shirt waard bent. Dat is ongeveer dezelfde strekking. Maar daar zit dan geen scheldwoord bij. Ja, dat moet je toch gewoon kunnen zingen vanuit een uitvak. Feyenoord supporters gaan op zondagochtend. Heel vroeg uit hun bed.
Ja.
Dat hele land door. Met een bus of met een auto. Maakt niet uit. En die komen dan daar zo in Limburg, in een betonnen stadion. Koud, koffietje erbij, broodje erbij. En je denkt, we gaan weer het ouderwetse Feyenoord zien. De derde overwinning op een rij.
Naar Porto
naar
zou
Twente
je dat
en Porto,
gevoel moeten
want het
hebben.
Was echt goed, hè? Tegen Twente en tegen Porto was het gewoon goed.
Ja.
Was het leuk om naar te kijken. En dan alles ontbreekt tegen Sittard. Fucking Fortuna Sittard. Ja, even... Dit kan niet.
Nee, dit kan ook niet. En dus is, maar goed, we gaan het er later in deze uitzending over hebben, maar dus is het kijken naar Stam, die toch eindverantwoordelijk is voor wat er op de mat gelegd wordt, is een hele logische keuze. Want de doelsaldo waar je het net over hebt, dat zegt natuurlijk ook wel wat.
Ja.
Het is totaal niet in balans. En we hebben geloof ik 2 weken geleden in deze uitzending ook gezegd, het lijkt of Feyenoord met 2 linies speelt, een voorhoede en een achterhoede. En daartussen is niks.
Nee, precies.
Ja, daar kan je geen wedstrijden mee winnen. En dan verlies je dus van Fortuna Sittard, omdat die toevallig net even tactisch wat anders gaan staan.
Dus het zou een verklaring kunnen zijn misschien dat sommige jongens moe waren. Dat heb ik sommige mensen horen zeggen. Maar dat begrijp ik ook wel. Want Ver en Karsdorp hebben niet zo heel lang geleden nog een jaar gemist ongeveer. Hè? Die hebben bijna niet gespeeld. Narsing geldt hetzelfde voor, maar die is dan geen basisspeler. Maar wat ik dan niet begrijp is... Ik zag die bank en ik werd eigenlijk wel weer vrolijk van die bank. Er zitten toch wel wat namen tussen die wisselspelers. Dat ik denk, dat is leuk, Kukzu. En nog wel meer. En dan denk ik, misschien moet je dan een beetje roleren. Je hoeft niet heel dat elftal om te flikkeren. Maar je kan gewoon eventjes... Misschien twee andere spelers.
Ja. Kijk, en dat is iets wat nu ook... En dat wordt ook vaak tegen Stam nu een beetje gebruikt. We hebben een godsvermogen betaald voor een verdediger uit Argentinië. Daar hebben we wekenlang allemaal rijkhalzen naar zitten kijken van... Nou, als Senesi komt, dan is alles anders.
Ja.
Nou is die daar. En nou krijgt hij geen kans. Nou weet ik niet, of is die gozer nou zo slecht?
We hebben het net over zo'n doelsaldo, hè?
Ja.
Ja, dat is echt... Die goals tegen Fortuna ook weer. Dat gaat... Zoveel fout.
Ja.
In dekking, in aannames, in foute passing. Heel veel van het achter. IJ was trouwens ook verschrikkelijk.
IJ was verschrikkelijk, maar ga door.
Maar één van die... En dan heb je inderdaad 7 miljoen gekocht. Je hebt echt geen enkele reden om het niet te doen.
Nee, maar dat is wel als vaker.
Het is volkomen logisch nog. Dat is een beetje zonde van je geld, zou je zeggen. Als je voortvarend van start bent gegaan dit seizoen. Hè, dat je alles lekker wint.
Maar kom nou even, Rob. Ik ben het compleet met je eens, hoor. Hij is niet van papier-maché. Dit is een echte Argentijnse slager als je het zo een beetje meekreeg vanuit het buitenland.
Er is geen enkele reden om hem nu niet de kans te geven.
Dit is,
dat slaat nergens
mee. Dit is een talent, want hij zit bij Argentinië onder 23, waarmee hij weer weg is gegaan deze week. Dan denk ik, joh, die gozer moet toch echt wat kunnen, hoor. En dan zie ik... Want IE begon natuurlijk goed in de Kuip, hè? Alleen ondertussen kan je toch eigenlijk wel zeggen dat ook hij af en toe dingen laat zien waarvan je denkt, wat gebeurt er?
Hij is vrij roekeloos.
Verdedigers maken wel eens fouten. Ja. Ik bedoel, we hoeven het hem niet... En
wel eens, we hebben 17 tegengoals. Maar dat is wel meer dan wel eens, hoor.
Nee, zeker.
Want bijna elke goal is een persoonlijke fout. Of gewoon een totaal slaapmoment van een verdediger.
Of middenvelder.
Ja, het is of ook. Ja, precies.
Dus weet je, verdedigen, het is heel makkelijk. En dat is heel erg logisch dat we meteen naar die achterhoede kijken. En die vier de schuld geven van alles. Maar uiteindelijk moet je het gewoon met z'n elf doen, weet je.
Ja, ja.
Dat hebben we ook wel vaker gezien. Dat als het middenveld niet goed meeloopt en de man laat lopen. Ja. Bijvoorbeeld bij een van die goals, ik weet niet meer welke het was. Was maar Toornstra die ook niet meeliep.
Nee, precies.
Ja, weet je.
Volledig
dan,
niet.
Dan kan je allemaal gaan kijken naar IE dat hij op de achterlijn niet zo super sterk staat te verdedigen. Maar dan mag je wel verwachten dat als die bal voorkomt. Ja. Dat Toornstra in ieder geval in dit geval meeloopt.
Liet hem helemaal lopen, ja.
Ja, en zo heb je inderdaad... Ja, het zijn allemaal persoonlijke fouten. En die gaat Senesi ook echt wel maken, hoor. Laten we ook daar heel helder over zijn.
Als hij een basispaat krijgt... had hij er al eentje, dus...
Sorry?
Tegen Peck had hij er toch al eentje.
Emmen bedoel je.
Oh, sorry.
Ja. Nee, dus we hebben een aantal spelers die een structurele basisplaats krijgen. En zeker op basis van prestaties dit seizoen kan je je afvragen, ja, maar waarom dan?
En dan hebben we het over
onze aanvoerder. Ja.
Bottergien.
Ja, nou, ik denk vanwege dat die aanvoerder is. Dat zijn twee, dat is extra moeilijk
dat is
waarschijnlijk voor het trainen. Ja, dat is zeker topsoort.
En ik hoor dan ook, daar geloof ik helemaal in het rol van, dat het ook te maken heeft met dat IE alleen maar Portugees spreekt. Betwijfelt het waar, want volgens mij spreekt hij ook Spaans. Want hij heeft in Barcelona heeft hij de jeugdopleiding doorgelopen.
Ja, dan zei toch ook een woordje Spaans.
Dan zou ik verwachten dat je... Dus,
en dat Bottergien als tolk...
Ja, maar dan denk sorry, ik hoor, maar we hebben toch wel vaker met spelers uit een of andere rare vakantieoord gehaald.
Kijk naar Fortuna Sittard.
Ja, daar spelen 11 spelers die elkaar echt niet verstaan.
Nee, precies.
Jopie, voetbaltaal is universeel, hè?
Ja.
Dus laat dat gewoon eventjes lekker zien. Je kan een simpele blik van iemand kan je al afleiden wat iemand gaat doen, bij wijze van spreken. Je moet daar misschien een klein beetje vertrouwen in kweken, maar durf het gewoon aan. En vooral met die Senesi, die gewoon... Ja, daar heb ik echt mijn hoop op gevestigd, al sinds augustus. En we zitten inmiddels in oktober en hij heeft is 3 keer ingevallen, that's it.
Ja,
ik vraag me niet, hoe lang moet het nog duren voordat Jaap een keer structureel in gaat grijpen? Of al vertoont hij maar tekenen, we gaan het straks over Stam nog hebben, hè, verder. Ja. Maar al had hij maar een keer ook misschien van formatie gewisseld, weet je. Ik zeg maar wat, met al maanden geen spits of geen spits willen opstellen, en dan heb ik het over Banis.
Maar het is...
Ik zie helemaal niks in hem dat hij nadenkt over... Oké, hoe gaan we het anders doen? En ook echt iets structureels anders doen... buiten een keer iemand wisselen in de 60ste minuut.
Ja. Ja, ik ben bang dat er iemand binnen de club is... Die toch een soort van aan de touwtjes trekt.
Wie dan?
Jij denkt dat iemand bepaalt dat Senesi niet mag spelen?
Misschien gaat het niet zo ver, maar bijvoorbeeld niet een andere formatie een keer gaan spelen. Een 4-4-2 of zo. Ja, je hebt nu geen spits.
Maar we hebben geen technisch directeur.
Ik zie Dirk Kuyt wel eens op de tribune zitten. Ja, heeft hij... Ik weet het niet, te speculeren, maar heeft hij niet stiekem... Nou, dit soort verhalen gaan, hè?
Ja, maar dit is wel echt een story wat we nu aan doen.
Jaap Stam is wel een persoonlijkheid. Even los van het feit of je het een goede trainer of niet een goede trainer vindt. Het is wel iemand die een duidelijke mening heeft en sterk is.
Nou,
hij grijpt 0,0 in als stroomman. Het is niet zo'n Fortuna Sittard constructie waar Hofland de hoofdtrainer is. En dat ze een of andere nobody hebben gehaald omdat hij het papiertje heeft. Ik geloof er niks van. Dat Stam het loopjongetje is van Kuyt. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Want anders had al Johnston al veel eerder gespeeld. Want die is gekomen op voorschrijven van Kuyt.
Ja.
Die zit niet eens bij de selectie.
Nee,
dus,
precies.
Daar, in dat soort theorieën, ik vind ze heel interessant. En daar kunnen we een hele avond over vullen, maar daar geloof ik echt niks van.
Overigens hoorde ik nog wat Kees Kwakman, hè, die af en toe analist is bij Fox. Ja.
Vaak hele zinnige dingen zegt.
Ja, precies.
Even de fijnste analist.
En daarom neem ik hem ook een beetje serieus. Maar die zei iets wat ik best wel zorgwekkend vond. Namelijk, die stond langs het veld, vlakbij de dugout van Feyenoord. En die zei, als Lanza de dugout uitliep om... voor mij noemde hij een voorbeeld met Kuxu en Bottergien. Dat hij naar Kuxu schreeuwde hoe hij druk moest zetten en waar en welk moment. Echt duidelijke aanwijzingen gaf. En dat die gewoon in het veld totaal niet worden opgevolgd. Dat die Bottergien aanwijzingen geeft en helemaal zijn eigen gang gaat. En goed,
dat is wel zorgwekkend.
Het is En Kwakman zei dat. Hij zei, daar schrok ik echt van. Dat is gewoon echt totaal niet luisteren naar de bank.
Ja.
Nou ja, en dan zit er wel misschien iets... Weet je, en dat is ook nog een beetje speculeren. Want we hebben het van één analist die toevallig dicht bij de dugout stond. Maar goed, ik neem hem redelijk serieus.
Ja.
En dan vind ik dat best wel zorgwekkend. Als dat de sfeer is tussen staf en spelers.
Ja, wat dan?
Dat je gewoon denkt, joh, ik kijk zelf al wat ik doe.
Ja dat is...
Ja, dat kan niet de goede houding zijn, hè?
Ja.
Ja, maar ik merk, we hebben het nu toch al een minuutje of 10 over Stam. Over wat hij allemaal fout doet en vragen die we bij hem hebben. Ja, dan denk ik toch wel van, is hij dan wel de juiste persoon in de Kuip om die club omhoog te helpen?
Jij wil nu een stemronde. En dan gaan wij met z'n drieën bepalen of die wel of niet mag gaan blijven.
Ik heb mijn gevoel...
Ik vind dat best leuk, hoor. En dan gaan we daarna wel verder waarom wel of niet.
Oké. Okay. Nou ja, Rob. Dan mag
is dat een goede vraag? De juiste persoon? Want
Stam out of Stam in?
Dat vind ik echt moeilijk. Maar dan zou ik nu, en dat is echt niet zo stellig als... Want ik moet iets kiezen, maar dan zou ik nu toch voor Stam out gaan.
Wes?
Ik zit er heel erg tussenin. Ik heb net verteld van... ik mocht het niet uitleggen.
Eerst ja?
Ik zeg toch nog Stam in dan.
Jij?
Ja, ik... Stam out. Ja, we moesten eerst zeggen... Het is heel verleidelijk om de hele redenatie erbij te geven. Ja.
Mag ik als eerste? Want ik heb Stam
jij hebt een afwijkende mening.
Ik heb natuurlijk net gezegd van... We hebben geen tijd. Bij een topclub heb je geen tijd.
Klopt.
Maar ik heb ook gezegd dat we geen topclub meer zijn. Dus dan kan het prima dat... nee, dat is een geintje. Ja,
dat is prima.
Ja. Lekker gestelde gedachte. We zijn het nieuwe school.
Maar kijk, het is natuurlijk zo dat je geen tijd hebt... om bepaalde dingen te presteren en weet ik het wat. Maar we weten allemaal dat Feyenoord dit jaar... zeer waarschijnlijk geen kampioen gaat worden.
Nou,
we zitten nog steeds in de beker.
Dat gaan we gewoon niet.
We zitten nog in Europa, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik zie nog steeds wel dingetjes. En dat zijn hele kleine dingetjes, hè. Dat kunnen goals zijn of iets dergelijks. Dat ik denk, het is toch wel leuk om naar te kijken. En daar hou ik me dan in deze periode maar even aan vast. Ik weet dat met Fred Rutte bijvoorbeeld het begin ook heel stroef was. Dat kwam op een gegeven moment op gang.
Nou, hoeveel wedstrijden? Want ik ben dat seizoen... heb ik uitgevallen.
Volgens mij was het eerst een beetje deze periode ook.
Ja,
volgens mij tegen Sevilla, dat was het startpunt. Toen hij van Sevilla won. Ja. Of misschien nog net ervoor of zo.
En toen hebben we een periode echt heel goed voetbal laten
zien. En uiteindelijk is dat ingekakt. Maar ja, toen ging het over de Verheijen methode, dat het allemaal verkeerd ging en zo. Stel nou dat allemaal op orde is. Dat het gewoon iets mentaals is wat je aan moet wakkeren. En als hij dat zo meteen aangewakkerd krijgt, dat het ineens wel gaat lukken. En dan heb je misschien een hele stabiele basis gelegd.
En dan reken jij ook op een... Want hij heeft nog geen enkele keer in zijn beoogde basisopstelling. Jurgensen heeft natuurlijk nog geen wedstrijd in de basis gezet.
Nee. Het zit hem ook niet mee natuurlijk.
Nu weer geblesseerd, laatste wedstrijd.
Ja, maar Jopie zit hem toch ook gewoon niet mee. Toch, met sommige dingen.
Hij
heeft wel pech.
Hij heeft een beetje pech, ja.
Dus ik sta open voor je argumenten.
Ik ook wel.
Omdat ik er ook een beetje tussen hang. Ik zie bij Vlagen, en dat is volgens mij het verlengde van wat jij zegt, best wel leuk voetbal. Best wel combinaties en aanvalspatronen waarvan ik denk, daar zit wat in. He, zeker in balbezit doen we af en toe best wel zinnige dingen. Maar om dan toch mijn redenatie af te maken waarom ik toch zeg Stam out. Ja, er zijn een aantal dingen al over tafel gevlogen. Als het gaat om tactische aanpassingen. Wij hoopten, bijvoorbeeld vorige week waren we roerend enthousiast over het idee van dat hij 3-5-2 zou gaan spelen tegen Porto. Ja. Omdat hij toch met twee spitsen. Freek is er nu niet, maar die was voorafgaande aan die wedstrijd vrij boos. Die dacht, heb je eindelijk een keer een kans om je systeem om te gooien en om Senesi een kans te geven. Ja. En dat doe je het weer niet.
Ja.
Nou, de resultaten komen we straks nog over te spreken, maar dat was goed.
Ja.
Maar ja, Fortuna speelt ook met twee spitsen. En wij staan weer ouderwets gewoon met 4-3-3.
Ja.
Dus de tactische aanpassing, ik heb ze nog niet gezien. Om dan ook weer verder te gaan. Je speelt gigantisch slecht tegen Fortuna. Dan verwacht je, in de rust gaat hij de twee wisselen.
Niks. Nee.
Dezelfde elf weer.
Precies.
En dat is wel iets wat mij gigantisch frustreerde met Gio. Dat je altijd weer een soort van... ja. Je wist, in de 76e minuut komt wissel 1. En de 82e minuut komt wissel 2. Ja, te laat. Hij wisselt wel iets aanvallender. Hè? Botteguin ging eruit voor Kutsu. Dat vind ik dan wel weer positief. De verhalen dan van Kees Kwakman langs de lijn.
Ja. De slechtste start sinds 2010, dat is ook zo.
Het veld hebben we het ook al eens over gehad, dat het een veld van 80 meter is. We kijken gewoon elke week naar een FIFA-potje. Het is zo lang, het gaat heen en weer. Dat zijn wel voor mij redenen dat ik denk, ik heb niks tegen Stam. Ik ga niet zo keihard in die Stam-out trend. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee.
Ja,
dit gaat niet meer goed komen.
Ik heb eigenlijk, ik heb natuurlijk ook gestemd voor Stam out. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer toe te voegen aan Jopie, dus ik ga niet ook nog hele monoloog houden waarom ik vind dat, dat ik ook naar Stam Oud neig. Maar ik had ten eerste echt wel iets meer van hem verwacht. Ook gezien de opbouw naar de competitiestart toe. Ja. Daar zag je echt een lijn in.
Ja.
Die is weg. Hij blijft een paar spelers opstellen waarvan ik vind, ja, probeer het dan maar gewoon met andere jongens.
Naam en rugnummers.
Tapia is dan echt de eerste die ik noem. Die heb ik echt wel een tijdje nog best wel goed gevonden ook. En ik vind nog steeds dat hij af en toe heel goed kan voetballen. Dat hij af en toe laat zien dat hij echt voetbal in zijn lijf heeft. Alleen die 4 keer kortsluitingen per week, die nekken echt voor mijn gevoel. En ik leg niet alle schuld bij Tapia, maar dat is ook voor een deel natuurlijk Stam zelf. Die nekken volgens mij een gevoel in een elftal.
Ja.
Wat aan een verlies in de hand zit, dan heb je aan Tapia echt helemaal niks.
Ook ter verdediging, Tapia was in principe...
Die is gewoon mentaal helemaal niet klaar voor de top. En dan kan je gekscherend natuurlijk zeggen dat we geen topclub meer zijn, maar dat willen we natuurlijk wel zijn.
Tapia even in de verdediging zou normaal gesproken altijd uitgezet zijn. Zeg maar uit de basis. Nou ja, want was vlak voor de blessure van Kukcu was die natuurlijk al gepasseerd.
Ja, maar dan vraag ik me echt af, is dit dan echt je allerbeste alternatief? Want dat geloof ik namelijk niet. Ja, ik denk namelijk dat Ayoub het nog beter zou doen.
Ja, maar in ieder geval... Ayoub zit niet meer bij de selectie, hè? Nee. Nooit meer. Nee. Hij is gewoon fit en hij mag er niet meer bij zitten. Nee, dat was van de Heide treatment.
Heel vreemd. Nee, maar even over die Stam.
En ik denk dat dat soort nog één ding. Ik denk dat dat soort figuren in je selectie echt niet bevoorlijk zijn voor het sfeertje.
Oké. Mag ik nog één ding zeggen over die hele... Want ik zeg net, ik neig dan naar nog Stam het voordeel van de twijfel geven. Maar ik ben ook niet blind. Ik gooi mijn Twitter maar aan. En ik zie de hele boel over Stam heen vallen. Ik zie plaatjes, soms bijna eng gewoon, hè, met grote kruisen doorheen en dan hashtag Stam Oud. Ik zie het ook bij spelers trouwens. Hè. Ik vind het ook een beetje eng of zo, weet je wel. Dat er zo'n... Het is, ja, je houdt... Vroeger, weet je wel, als ik dan toen ik nog kind was, toen was ik idolaat van Dirk Kuyt of van Persie of Thomas Buffel misschien. Ik noem even wat geks. Ja. Er is ook weinig waarmee je op dit moment als supporter kan identificeren. Hè? En dan is ook een beetje de pech van Stam, dat er nou ook niet echt spelers in die selectie zitten waarvan je zegt, ja, het kan nog zo slecht gaan, maar daar houden we ons aan vast.
Nou, die zijn er wel. Sinisterra is een klein lichtpuntje dit seizoen.
Dat is een klein lichtpuntje, ja. Maar het is niet iemand die al jarenlang, waarvan je eigenlijk weet, het kan nog zo slecht gaan. Nee, die maakt er alsnog 20 of zo, weet je wel.
Nee,
grote sterren bedoel ik dan, hè? En dat zou dan Berghuis misschien moeten zijn.
Nee, maar die heb je inderdaad.
Oké, als je het zo zegt, dan klopt het. Maar ja, dat had ook niemand verwacht.
Nee.
Als je de selectie bekijkt, denk je niet van, van die speler, elke week haalt hij minstens een 7.
Misschien stappen we daar een beetje te makkelijk overheen. En dat is ook natuurlijk wel gewoon wat Jaap Stam in de weg zit. Hij heeft ook gewoon weinig hele goede middelen om zich aan op te trekken.
Ja, maar toch, ik ben er echt van overtuigd. Zo slecht een selectie hebben we toch, godverdomme niet.
Op het moment dat je speelt tegen Fortuna en legt die selecties naast elkaar, dan zeg je,
kan echt niet.
Dan mag je kiezen 4, 5 of 6-0 wint Feyenoord.
Als
je tegen Emmen speelt, is het toch hetzelfde. Van dan kijk je naar die selectie en dan denk je, nou, we kennen er geen één van die. Daar moet Feyenoord dikke cijfers van overwinnen. Sparta dus, thuis, enzovoort.
En je weet dat het een keer of twee per seizoen kan gebeuren, dat je wel een keer de boot raadt en dat kan dan nog. Maar wij presteren het nu week in week uit al, zeker in uitwedstrijden, dat we gewoon, onherkenbaar zijn.
Je hebt maar één...
Terwijl we zijn de derde, ik vind nog steeds, we moeten echt derde kunnen worden.
Ja.
En met AZ hoor, dat vind ik echt een aardig ploeg. Dus die doen echt wel mee. Maar ik vrees dat we die al kwijt zijn, min of meer.
Maar,
ik heb een echt hard hoofd en dat we daar nog bij gaan komen.
Dit is natuurlijk de slecht nieuws show, maar ik heb ook goed nieuws.
Wat dan?
Nou, dat komt in het volgende item.
Oké.
Ja, want gelukkig in zo'n... er is ook wat leuks gebeurd namelijk deze week. Hè?
Ja, zeker.
Och, en dat was wel wat meer... Daar kan ik er weer ingooien. Stijve kokenwerk was dat.
Ja,
want eigenlijk waar niemand rekening mee houdt, gebeurt dan. Je wint van Porto. En op een manier dat je denkt, ja, dat was echt... Het was een verschrikkelijk leuke wedstrijd, jongens. Hoe hebben jullie dat gezien?
Fenomenaal. Ja, het is een beetje raar om nu, zeg maar, na zondag weer even terug te moeten schakelen naar een euforische...
Het is wel even een switch.
Maar oké, ik ga mijn best doen. Ja, het was een van de mooiste Feyenoordavonden in tijden weer. Ik heb echt... Die gaat zo op mijn top 5 misschien wel in.
Ja.
Sowieso top 10. Ik vond het een geweldige wedstrijd qua alles. Qua voorbereidingen.
Ik was voor het eerst op het nieuwe Varkenoord.
Ja,
met
ja
wel tijd,
waar ook een aantal mensen natuurlijk niet kwamen, maar daar gaan we het niet over hebben trouwens. Vanwege de stemming, hè, die daar was.
Ja, want daar hebben we natuurlijk vorige week ook uitvoerig over
Precies,
gehad. Over dat belangrijke moment in de, ook weer in de geschiedenis van de club is. Nou, uiteindelijk is ervoor gekozen om de aandelen te verkopen aan de nieuwe Zandweg.
De Kromme Zandweg.
Oh, sorry, de Kromme Zandweg.
Ja.
Vonden wij wat teleurstellend.
Ja.
Maar goed, ja, in zoverre nog geen nieuws aan de horizon. Anders dan dat dit besluit, maar...
Maar goed,
waren wij verbaasd, maar het was een overgrote meerderheid. Dus,
32% ja. En wat ik begreep van een aantal mensen die erbij waren, ook heel veel leden van de sportclub die tegen de huidige stadionplannen zijn, wel voor dit besluit hebben gestemd.
Ja,
het is ook niet per se dat er nu een nieuw stadion komt. Hè? Het wordt het makkelijker gemaakt, maar vooral voor investeerders wordt het makkelijker gemaakt.
Ja,
dat is het verhaal. Maar of dat helemaal waar is, betwijfel ik. Maar goed, we gaan het nu niet deze week daarover hebben, maar het is wel een belangrijk feit deze week ook.
Het ging over hoe de dag was. Nou, echt een hele leuke PMDS. Jij hebt nog even voortgezet, Wesley, na de wedstrijd. Je hebt nog een goede AMDS gehad. Hè?
Wat is een ochtendsessie? Want dat zat er nog wel vandaag nog bij Wes.
MDMS.
Ja, ook A.
Morning Drinking Session. Ja, okay, MDS.
Ja,
MDS.
Ja. Ik heb het ochtend zien worden, ja.
Ja.
zo'n wedstrijd was het.
Ja, nee, dus... Maar
dat zegt eigenlijk alles, hè?
Ja, dat zegt het. Ik ben ooit een keer naar een bekerfinale in een gay bar beland. Na een gewonnen bekerfinale, moet ik zeggen.
Ja.
Dat ben ik echt geen homo, hoor. Maar zo, dat was een beetje de sfeer toen, bedoel ik.
Je had ook geen weddenschap verloren, hè? Was echt
dat was gewoon echt de sfeer toen.
Ja. En je weet ook niet hoe je daar beland bent, zo'n avond, zeg maar.
Nee, precies. En nu was het, was ik om 19:30 nog aan het afteren. Ja, dat gebeurt een beetje. Ja. Ja, dat zegt genoeg over die wedstrijd.
Ja. Over
het resultaat, wat het met ons als Feyenoorders doet. Want ik merkte gewoon heel erg veel euforie, weet je wel.
Ja,
een beetje kleurloos seizoen en dan dit.
Ja, dolgelukkig was ik ermee.
Ook omdat de verwachting zo idioot laag waren.
Tuurlijk, ja.
En wij gaan altijd wel relatief positief nog. Wij hopen altijd, je eigen Kuip kan wel eens gaan spoken. 1-1. Weet je, dat is dan wat wij volgens mij vorige week ongeveer allemaal verteld hebben. Niemand had een overwinning voorspeld. En wij hebben natuurlijk wekelijks onze rubriek No Pirate No Party, waar vlammetjes verdiend kunnen worden. En waar
Facebook
mensen voorspellingen moeten doen op Facebook. Nou, de 1-0-3, 0-4, 0-5, 1-6... Ja. Ik werd daar bijna depressief van. Ik dacht, we hebben er weinig vertrouwen in. We kunnen een keertje gewonnen hebben van Twente, maar het vertrouwen is nog steeds niet zo super groot. En dat is ook logisch met die wedstrijd tegen AZ in de gedachten. En toen ineens zagen we daar een Feyenoord die ik dit seizoen nog niet zo mentaal sterk. Ik bedoel, nog niet eens per se goed, maar dus mentaal sterk. Want ik heb zoveel strijd gezien. Ik heb zoveel mentale weerbaarheid, kracht om maar die wedstrijd winnend over de streep te trekken.
Ik heb Berghuis in de eigen 16 meter zich voor een bal zien werpen. Ik heb een geweldige tackle zien maken.
Doet hij dat wel vaker? Maar
gewoon op het moment dat je... weet je wel, als hij 1 centimeter naar rechts, krijg je een penalty tegen.
Ja.
Weet je wel, zulke dingen. En het ging allemaal goed. En er werd voor de leven geknokt gewoon.
Dat is wat je
dan in Sittard weer zo erg mist. En dat is wat het zo wrang maakt. En daarom waren we toen, donderdagavond, zo geweldig blij. Omdat we eindelijk het Feyenoord zagen wat wij graag... Die hele moment, je kan hem ook verliezen. Want Porto had behoorlijk wat kansen. Twee keer op de lat.
Ja.
Gewoon een goede ploeg, hè?
Champions
League waardig, denk ik.
Dat is een Champions League ploeg.
Ja,
ja, en die zitten dan niet in de Champions League omdat ze toevallig één off-day hebben gehad tegen Krasnodar. Maar dat is gewoon een ploeg die structureel elk jaar Champions League speelt.
Ja. Ja.
Met allemaal spelers die, zeker als ze jong zijn, over een paar jaar in de Engelse en de Duitse en de Spaanse topcompetitie spelen.
Ik geniet dan ook, want Karsdorp maakt dan die goal. En heb je dat beeld gezien van die Peppe? Daar hebben we het nog over gehad vorige week. Misschien weet je het nog.
Ja. Wat een goed kopje.
En die kop, die wist, ik ben voorbij gelopen. om hem heen stonden ze naar hem te kijken ook. Joh, Peppe, waarom laat jij je voorbij lopen?
Hij gaf hem ook helemaal op, hè, gelijk.
Hij gaf hem helemaal op.
Die goal van Karsdorp, ik geniet ervan. Ook als je die beelden terugkijkt.
Ja.
Hoe stijf rechts die is.
Ja.
Die loopt helemaal om zijn linkerbeen heen, zeg maar, om uiteindelijk die bal alsnog met rechts mee te kunnen nemen en
een half
schieten.
Pirouette, inderdaad.
Dat je echt denkt, het ziet er bijna amateuristisch uit.
Hij schoot hem ook niet zo goed in, hè?
Nee, maar goed, van rechtsback vind ik dat dan niet zo heel erg. En tuurlijk, hij moet ze altijd maken. En dat deed hij gelukkig dit keer ook.
Ja.
Maar als we het hebben over goals, die bal van Toornstra. Dat is een van de mooiste doelpunten. Ja, misschien de opbouw niet zo per se, omdat het natuurlijk via...
Ik vond het aardig knap hoe Larsson die bal daar bij Toornstra kreeg nog, überhaupt. Want Larsson wordt de bal afgepakt. Die pakt hem weer terug af.
Pak hem terug.
Vraag is, maakt hij een overtreding? Nou, er wordt niet gefloten. En die bal komt heel curieus hoog door de lucht aan voor Toornstra. En ik heb dan het antwoord van Toornstra gehoord op de vraag van... joh, wilde je hem niet gewoon dwars door het net knallen? Ja, dat wilde hij wel. Maar kopje, hè? En gewoon rustig een voetje er tegenaan.
Hoe beslis je dat in
een milliseconde?
Nou, dat is dus...
Dat waarom, is dat zo is knap.
Tussen spelers als Toornstra en ons... Wij doen het eerste wat we denken, dat doen we ook.
Boom.
En zij hebben dus blijkbaar in die millisecondes nog te denken... oh nee, wow, ik moet het anders doen.
Ja.
Dat is natuurlijk het verschil, hè? Net een hoger niveau, net even sneller.
Maar dit was zo ontzettend knappe goal.
Ja, want hij speelde helemaal niet zo goed.
Nee.
Hij was misschien wel de slechtste van het veld.
Absoluut.
Hij had nog een geweldige steekbal op Larsson. Dat waren eigenlijk zijn twee beste momenten.
Ja, die moet maken ook Larsson.
Die moet maken.
Want Larsson speelde
wel goed.
Echt heel erg goed.
En ik vond zelfs Larsson in Sittard, als je het over goed kan hebben, was het nog een van de minst slechte.
Ja, absoluut.
Dus Larsson, als je had het net over lichtpuntjes, Sini Sterre is een lichtpuntje. En hoewel bij Larsson al wat langer duurt, dat je denkt, hij kan het wel. En dan kan hij toch weer niet. Ik vind het nu een lichtpuntje aan het worden.
Reeksje positieve wedstrijden, ja.
Maar goed. Nee, dat afwerken vond ik echt... briljant.
Ja, en dan toch over Toornstra, want ik vond hem niet goed spelen.
Nee.
En je weet het, natuurlijk net terugkomen van een blessure, nog niet helemaal 100% wedstrijd fit. Ik vind het zo verbazingwekkend en knap als je ziet hoeveel die blijft lopen. Want op een gegeven moment verspeelt hij een bal op de tegenstander in de 16 van de tegenpartij. Counter van de tegenpartij. En wie staat er weer in zijn eigen 16 weer die bal weg te rammen? Toornstra. En dat is...
Ja, maar als je er niet op let, dan valt het niet zo op. Maar als je inderdaad gewoon in zo'n wedstrijd, in de Kuip... En dan gewoon eventjes je ogen eventjes op hem richt. En dan zie je het pas, hè?
Ja.
Dan zie je pas hoe krankzinnig veel meters hij maakt.
Ook hoe hij zich... En nee, dat hoort een aanvallende middenvelder van Feyenoord. Moet daar niet op afgerekend worden. Maar ook hoe hij zich positioneert steeds.
Ja.
Ik heb heel erg op hem zitten letten over hoe hij zeg maar op het moment dat zij de bal bij de linksback had. Hoe hij net twee stapjes naar rechts doet. Het is ook een gigantisch slimme gast.
Ja.
Ik ben, als je het hebt over spelers waar ik een heel... warm hart voor heb.
Is
Toornstra wel één selectie waarvan ik denk...
Terwijl dat... een paar weken geleden waren we het nog allemaal over eens... dat Kukzu wel gewoon prima staat achter de... Nou, jij zei wel, hij heeft niet zo heel goed seizoen... maar zijn potentie, dat zien we allemaal.
Misschien moet je je toch gaan afvragen... of die niet allebei op één veld kunnen spelen.
En dat kan. Dat heeft hij al gedaan namelijk.
In plaats van Tapia.
Ja, dat heeft hij natuurlijk op de wedstrijd dat Kukzu geblesseerd uitviel.
Ja, tuurlijk.
Was dat het middenveld met ver erbij?
Ja. Ja.
Dan heb je een heel dynamisch middenveld.
Ja, en met Toornstra heb je wel iemand die in tegenstelling tot Tapia... en ik wilde niet de Tapia afbrandshow maken.
Nee.
Maar die heeft natuurlijk een mentale gesteldheid van een pannenkoek, Tapia.
Ja.
Of van een
pannenkoek. Je wil hem niet.
Het is duidelijk hoe jij over Tapia denkt.
Ja,
nee, maar dat is gewoon zo. En dat is het vervelende.
Overigens, bij Tapia, die maakt in de 93e minuut... een overtreding in die wedstrijd.
Tegen Porto hebben we het over.
Ja, nou, hij schopte er gewoon echt eentje bijna in.
Dit bedoel
maar hoe
onnodig?
Waarom?
Totaal onnodig.
Dat is, en ik moest er wel om lachen, want ja, het had geen verstrekkende gevolgen.
Nee, ik was er zelfs een beetje pissig om.
Maar voor hetzelfde, want volgens mij bij de tweede gele kaart krijg je een schorsing.
Voor
hetzelfde
geschorst.
Mis je straks die speler in een beslissende wedstrijd in Europa?
Het is totaal onnodig,
en je kan wekelijks dat soort momenten op tapen.
Maar we gingen het positief dit item,
hè? Zeker.
Positief.
En Toornstra kan er gewoon perfect bij hebben. Ondanks dat hij inderdaad niet heel goed speelde, maar gewoon de strijd, de meters die hij maakt.
Zeker in dit soort wedstrijden.
De gaten die hij dicht kan lopen, hij is super nuttig.
Mag ik nog een complimentje maken?
Uiteraard.
Ja.
Kenneth Vermeer vond ik tegen Porto echt... Hij had af en toe een beetje geluk, want ik kreeg hem één keer, geloof in de bijna laatste minuut, kreeg hij hem echt tegen zich aangeschoten.
Ja.
En dat was lucky. Maar hij heeft echt een paar hele goede reddingen gemaakt. En dat was de Kenneth Vermeer zoals ik Kenneth Vermeer zie. Zoals ik Kenneth Vermeer graag zie.
Hij heeft daar medepunten gepakt tegen Porto.
Ja, was de beste man van het veld.
Ik merk dat onder medesupporters dat er nog steeds wel iets is tegen Vermeer. Dat heeft met zijn Ajax-verleden te maken. Dat heeft te maken met
dat hij... niet veel meer
sorry, Heerenveen hebben we het nog gemerkt toen hij die afstandsgoal tegen kreeg.
Ik zag ook nog wel op Twitter mensen die... nu wordt het natuurlijk een beetje lelijk, de manier van discussiëren, ook online.
Ja.
Ook al plaatjes met Vermeerstam en Landsaat Wieberen.
Ja. Maar het heeft ook mee te maken misschien dat hij de ontwikkeling van Bijlo in de weg staat. Misschien dat mensen dan hem liever Bijlo zien. Een jongen van de club die kampioenschap op zijn been heeft, bij wijze van bijvoorbeeld.
Ja.
Maar kijk, ik heb wel eens vaker gezegd, op dit moment denk ik dat Kenneth Vermeer de betere keeper is van de twee. Ik denk tegen Porto dat je daar weer zag van hallo, als Kenneth Vermeer gewoon doet wat hij moet doen, dan is hij zo goed.
Ja,
hij komt wel langzaam op het punt En dat vind ik heel verdrietig om te constateren. Dat op het moment dat je zegt van joh, de competitie is verloren.
Ja, dan kan je beter Bijlo erin zetten.
Vermeer heeft een aflopend contract en is 3,34 denk ik inmiddels.
Ja,
ja, dan kom je langzamerhand. Is het wel te rechtvaardig dat je zegt, ja, misschien is Vermeer op dit moment de betere. Maar ja, weet je, die heeft niet het eeuwige leven en Bijlo heeft dat meer.
Ja.
Dus er komt langzaam komt het punt dichterbij, zeker in de competitie, dat je zegt van we moeten toch gaan kiezen voor Vermeer. En dan komen we ook...
Of voor Bijlo.
Voor Bijlo.
Ja.
En hetzelfde geldt, doe je Burger of doe je Tapia op het moment dat Kutsjoe geblesseerd uitvalt. Ja, ik had liever Burger gezien dan Tapia die inviel.
Ja, zeker weten. Ja, absoluut.
Maar ja...
Ik moet overigens zeggen over Vermeer, hij keepte tegen Porto heel goed, met name die corner. Hè. Eerste helft was dat nog.
Ja.
Want die werd volgens mij onderweg nog van richting veranderd. Dat was zo'n katachtige redding. Tegen Fortuna was niet best hoor.
Nee.
Toen
nee,
zat er wel een paar keer dat je dacht...
Ook gewoon ballen die dicht bij zijn lichaam waren, waarvan je eigenlijk zegt, die had hij moeten hebben. Daar had hij gewoon een totaal... Een dag waar iedereen, dat is voer voor alle Vermeerhaters, zo'n wedstrijd.
Maar mag ik nog een ander lichtpuntje doen?
Graag.
Want wij zijn net vrij kritisch geweest over onze aanvoerder.
Ja.
Dit zijn wel de wedstrijden waarin ik gigantisch geniet van Botteguin. Weet je, die man-op-man gevechten, die strijd. Daar vind ik hem echt heel erg goed in. Ik elke keer, weet je, de beste wedstrijden van Erik Botteguin in de Feyenoord shirt zijn altijd tegen Luc de Jong geweest, zeg maar.
Ja.
Van dat soort wedstrijden, van die sleurwedstrijden, man-op-man gevechten, kopduels. Ik vond hem tegen Porto ook een van de betere Feyenoorders.
Zeker. Misschien moet je dan concluderen om gewoon altijd maar 5 meter voor je doel te gaan spelen.
Nou ja, maar je hoeft geen tactisch analist te zijn om in te zien dat Botteguin beter is als hij dicht bij zijn eigen doel speelt.
Ja. Ja.
Weet je, ja, als hij een transfer maakt ooit, dan zou ik hem adviseren, ga niet naar een topclub, maar ga lekker ergens onderin in Engeland spelen. Dan komt hij beter uit de verf dan wanneer hij bij City, nou, niet overdrijven, maar bij de club als City op 30 meter of 40 meter van de goal gaat spelen.
Ja, maar Botteguin, die gaat er nooit meer naar een Engels club.
Nee, maar die wilde weer ooit terug naar Brazilië. Ook daar heb je topclub en laagvliegers. Ja. Alleen zal hij zichzelf terecht ook goed vinden voor een laagvlieger in Brazilië.
Vraag me af.
Nou ja, weten we niet.
Top in
Brazilië. Maar dus ja, Botteguin vond ik heel goed. Sterk.
Mag ik dan nog een complimentje uitdelen?
Ja.
Rick Karsdorp hebben we net heel even over gehad. Ik ben echt blij dat hij scoort. En alleen, het is niet echt een complimentje. Het is zelfs nog een kleine les.
Je begint lekker dit. Ja, goede start, Wes.
Zijn manier van juichen, zeg.
Mag ik nog een compliment over jou maken, Wes? Ja, eigenlijk vind ik je een vreselijke klootzak.
Nee. Ik zeg het helemaal fout. Maar, want ik vond hem namelijk echt geweldig spelen. Hij had eindelijk weer die diepgang en zo. Die sneltrein aan de rechterkant. Ik genoot. Maar zijn manier van juichen, dat vond ik dan weer jammer.
Ik hou er ook echt totaal niet van.
Het vingertje voor de mond. Je weet, hij heeft een veten met een paar jongens gehad. Ik heb een column erover geschreven, je weet het nog.
Ja.
Een paar
hij maakt het ook geleden. Iets te groot nu. Hè,
hij maakt het te groot, want ook na afloop bij de commentator, bij de interviewer, sorry, ging het er weer over. Toen werd hij weer emotioneel. Ja, ik snap het. Het is niet leuk als je zoiets meemaakt.
Dat houdt hij wel zelf in stand.
Ja, precies.
Maar
ja.
Nu kan je laten zien van, hey, ik ben er overheen. Juicht dan op een leuke manier met dat publiek. Hè, tuurlijk, je kan eventjes voor dat publiek gaan staan en even stoer met je armen over elkaar heen of zo, weet je wel. Prima, maar niet dat vingertje voor je mond. En ook niet die vingertjes in je oren.
Is dat niet, ik heb dat
de paaiding bedoel jij?
Ja, precies. De paai doet natuurlijk ook, maar dat is niet als statement, maar dat heeft gewoon mij met een foundation.
Maar dat geloof ik echt niet bij Karsdorp.
Nee, maar hij zei het ook gewoon nog
nee, okay, keer, nee.
Van ja, het is, het,
hij nee, zei
er
ook
is veel
van,
gebeurd
ik heb er,
tussen fans
ja,
en mij.
Ik heb er een week mee gezeten, zei hij. Nou ja. Klaarblijkelijk ben je er nog niet helemaal vanaf. En joh, het zou zo lekker zijn als je verder gaat.
Ja.
Want die paar losers, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. De hele Kuip was voor je aan het juichen en klappen.
Ja, precies.
Klop.
Ja, dan moet je niet dat,
die verdienen het niet om zo te kijk te worden gezet eigenlijk.
Nee.
Vier nou lekker
speelde,
met het publiek.
Maar hij speelde goed. Dat is wat
hij
je wilde zeggen.
Ja, hij speelde heel goed.
Dat zeggen.
En dus is eigenlijk, dat is het enige waar we ons echt nog aan op kunnen trekken. Dat is Europa. Wat tot nu toe redelijk gaat natuurlijk.
Ja, dat is het enige wat dit seizoen nog lekker loopt.
Hey, ik heb,
en de beker. Want daar zijn we nog niet uitgeschakeld.
Nee. Nou ja, maar hebben jullie screenshots gemaakt? Nee, we staan bovenaan, hè? We staan bovenaan in die pool.
Ja. We hebben nog net geen t-shirt.
Mag ik dan kritisch zijn?
Zullen we even wachten met t-shirtjes printen, trouwens?
Ja. Nee, ik hoorde allemaal euforie om mij heen. Van ja, we staan eerst in die pool. Omdat de laatste minuut die Zwitsers nog een doepen.
Ja.
Ik had liever dat er een punt verdwenen was uit die pool. Namelijk dat ze gelijk gespeeld hadden.
Dan heb je een punt minder, hè? Ja.
Dus ik snap de hele blijdschap van we staan nu eerst. En ja, ik vind het leuk als we na 6 wedstrijden eerst staan. Maar dat we nu na 2 rondes eigenlijk allemaal gelijk... Daar ben ik niet zo blij van.
Ik moet eerlijk zeggen, ik was er wel blij mee. Want na die geweldige blamage in Schotland...
Ja.
Ligt nu gewoon alles weer open. Ja, en zeker. Dit geeft toch... Voor die thuiswedstrijden geeft dit weer een enorme boost. Want hoe slecht Feyenoord uit
zeker
is...
Waar.
Thuis heb je het idee dat je nu zeker... Gewoon 6 punten nog gaat pakken.
Nou ja, we moeten nu naar Bern uit. Straks, over een paar weken, zullen we tegen die tijd wel weer lekker voor beschouwen. Maar daar, als je daar een resultaatje kan halen, ja, dan zie ik het echt nog wel. Dan kan het echt nog wel in deze pool.
Het kan, alles is weer open. Maar, ja,
maar dat is echt een soort van. Echt een diepe zucht van verlichting. Dat we daar nog wel iets bereiken. Want ik heb echt. De Eredivisie heb ik zo'n keihard hoofd in.
Ja. Heb ik jou trouwens nog voor je neus geslagen?
Wanneer?
Bij die wedstrijd.
Nee,
want ik heb een beeld gezien van een vriend die bij het juichen iemand keihard op zijn gezicht...
Ja, mooi hè?
En die stond 2 minuten later in beeld, dus had hij met een zakdoekje in zijn neus.
Ja,
dat hij bloedneus had. Dat vind ik zo hele mooie beelden, ja. Weet je wel.
Ja. Nee, maar dat was het. Het was een complete Europese avond.
Ja. Sla je buurman een bloedneusavond.
Ja, een geweldige sfeer. Echt een mooie sfeer ook. Hij zag het niet vaak, maar heel QQ en heel de tweede ring überhaupt, die ging staan op een gegeven moment, hè. Nou, was net na de 2-0, dan had je dat liedje wat altijd na Komen wij uit Rotterdam wordt gezongen.
Ja.
En dat hield toen even aan. En op een gegeven moment zag je iedereen opspringen. Ja, toen dacht dit is vet. Dit was bij Sevilla, kan ik me herinneren, was dit ook. En dat gebeurt echt heel weinig.
Ja, dus
dit was er één, hoor.
Dit was er eentje, gelukkig.
Ja, ik weet niet of het nou lekker is of... Niet lekker, maar Feyenoord komt... wat ben jij aan het doen?
Ja, lekker.
Oh ja, lekker. Ja, Feyenoord komt even een weekje niet in actie.
Ja, heerlijk.
Dat vind jij wel lekker, ja?
Zin in.
Oké. Okay.
Hashtag. Ja, echt heel...
Hashtag zin.
Stijve kokerwerk. Oh, ik kan niet wachten. Nee, ik ben een weekendje in Brugge, maar dat is misschien...
Heb je dat echt expres zo gepland? Of is dat
nee, het is...
Brug?
Ik maak hem even af. En dit is gelijk brug naar jouw item, want dat... Dan gaan we het niet meer voor. Dan...
Dit is echt slecht, zeg.
Ja, slecht, maar maakt niet uit. Nee, ik ben natuurlijk getrouwd in augustus. En ik heb dat weekend gekregen. Dus ze hebben wel heel goed gekeken wanneer Feyenoord niet moest spelen.
Topvrouw.
Ja.
Topvrouw.
Brugge trouwens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens. De bakens. En ik word Brugge. En ik word meteen wakker.
Ja,
ik was een beetje ingekakt dit item. Maar ik hoor... Hey, Brugge.
Ingekakt dit item.
Ja, één minuut, twee. Nee, ik werd meteen getriggerd, want Brugge, dan denken wij meteen natuurlijk aan...
Sofian Amrabat.
Die speelt daar niet meer, dus...
Jelle Vossen.
Die speelt daar.
En Ruudje Vormer.
Ah, de bakens, daar zijn we. Nee, ja, op 3 deze week, Ruud Vormer, spelend bij Club Brugge. Heel knap een punt gepakt in Madrid, in de
bizar.
Champions League. 2-2, kreeg wel een rode kaart in de laatste minuut.
Lekker toch? En, gewoon twee, nee, maar even serieus. Moet jij even voorstellen dat Feyenoord uit een puntje pakt bij zo'n grote club?
Ja, en nog 2-0 voorgestaan. Dus,
ergens lijkt me toch nog wel frustrerend.
Ja, dat denk ik ook.
Want dat ging echt op het laatste moment fout, hè?
Ja, jij vertelde volgens mij...
Ja, van dit is leuk.
Nou, vertel zomaar op.
Ja, dat was heel grappig, ja. Ja, ik dacht, ik zag 0-2. Ik dacht, ik ga even Club Brugge op Twitter opzoeken. Even kijken wat ze allemaal daarover te zeggen hebben, hoe die wedstrijd is gegaan. Dus nou, het begon eerst al met mijn Nederlandse tweetjes van... kans voor die, kans voor zus, hoe gevaar van Real, bla bla bla. Rust. 0-1, 0 en toen werd het 0-2. En vanaf dat moment ging Club Brugge ineens Engels tweeten.
Mooi,
en je zag ook, toen ze dat gingen doen, dat ze ineens superveel retweets kregen. Want Club Brugge heeft echt maar 80.000 volgers of zo op Twitter.
Ja.
Te vergelijken Feyenoord bijna 500.000.
Ja.
Dus het is echt nog veel kleiner.
Ja.
En die hadden echt 800 retweets per doelpunt of per kans. En dat was echt waanzinnig. Dus die dachten op een gegeven moment... Oh jongens, we moeten ook internationaal gaan.
Ja, precies.
Dat is echt heel mooi. Lacht,
ja. Nou, en het was helemaal een goede week voor Ruud Vormer en consorten. Want afgelopen zondag, onder toeziend oog van mij... hebben zij met 4-0 gewonnen tegen van de nummer 3 in België, van Gent. Ze hebben Gent helemaal kapot gespeeld. Ik was echt onder de indruk.
Ja, echt?
Ja, ze speelden echt zo waanzinnig goed. Ze spelen een 3-5-2 systeem met Vormer als een van de aanvallende mannen.
Is het ook echt goed voor me?
Hij doet geen reet.
Nee?
Hij is de diva daar, jongen. Hij loopt geen stap te veel. Hij wacht de ballen af. Hij doet ballen buitenkantje voet. Neemt de cornertjes, neemt de vrije trappen.
Maar wel nou, allemaal naar de juiste kleur dus.
Ja, hij speelde niet slecht, maar... Als je nou zegt van, joh, is dit nou die verdette waar... Want ik zag allemaal mensen, want ik was een weekendje dus in Brugge weer op. Aan te raden, erg leuk. Ik zag allemaal mensen met Ruud Vormer shirts.
Ja?
Ik zag in een boekje te kijken in de lokale boekenwinkel... waarin de top 25 Club Brugge speler alle tijden stond, staat hij gewoon bij.
Echt waar?
Twee jaar geleden was hij eruit verkozen tot de beste speler van België. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Dus ik dacht, ik ga toch even heel goed een keer uitvoerig kijken naar Ruud Vormer. Hij viel me in zoverre een beetje tegen. Ik dacht, nou, dit... Want hij deed gewoon vrij weinig. Hij doet defensief echt geen stap te veel.
Dus hij zegt de koningin...
Hij is echt een aanvoerder, echt een verdette. Maar ja, ik vond Club Brugge wel echt beestachtig sterk spelen. Het is echt een ploeg. Bijzonder. Er zitten heel veel beweging in. En, erg leuk. Dus als je een keer wat anders wil dan Feyenoord, ga eens een keer Club Brugge kijken. Dat is vermakelijk.
Dus dan zouden we het lastig tegen krijgen?
Ja, dan zouden we helemaal weggespeeld worden.
Ja, echt?
Ja, zeker. Kijk, tenzij we weer de Porto-mentaliteit hebben, want dan verslaan we ze. Maar nee, Club Brugge is, vrees ik helaas wel, beter in voetbal op dit moment.
Bizar, hè?
Ja. Dat, maar goed.
Wie staat er op twee? Want ik ben nou een
Kamerbrugge. Ja, precies. We gaan gewoon door. Daryl Janmaat met Watford. Eindelijk weer zijn basisplaats. 90 minuten gespeeld tegen Sheffield United. 0-0 gespeeld. En dan denk ik, ja, matig. Maar dat is een punt. En dat is pas het derde punt voor Watford. Ze staan laatste. Dus ze hebben elk puntje hard nodig. Dus
nou,
ja. Het recept is, stel Janmaat op, dan komt alles goed.
Ja, als dat al je nummer twee is.
Ja, het was echt een week, jong. Al mijn spelers, zelfs in Bulgarije...
Nigel Roberta heeft niet gescoord.
Nigel Roberta heeft verloren de tegen...
Ah, ja, Nigel, die, ja, Nigel kan het niet alleen.
Ludo Goretz, ze hebben 2-0 verloren.
Schaam je kapot.
Ja, schaam je kapot. Maar er is wel geteld één Feyenoorder deze week, of oud Feyenoord, die gescoord heeft. Ja, die staat dan ook meteen op één.
Bellen.
Nee, die hoeft niet te voetballen.
Oh, welk land?
Saudi-Arabië.
El Amari.
Nee.
Oh nee, die... is dat Saidi of zo? Gali?
Nee, die zijn gestopt.
Ik heb geen idee.
Ja, als jullie goed op hadden gelet, afgelopen zomer is er een transfer heeft er plaatsgevonden van een oud voormalig Feyenoord-speler van NAC naar El Fateh.
Tevreden.
Mitchell Tevreden is naar El Fateh gegaan.
Lekker man.
Die heeft daar 2-2 gespeeld met één goal dus van Tevreden. Hele knappe goal. Bal van links. Die neemt hij een beetje achter zich. Ik maak nu beweging. Dat ziet natuurlijk helemaal niemand. Maar
dit ziet niemand.
Hij draaide helemaal met
ziet
zijn lichaam.
Niet uit, overigens.
De bal achter zijn lichaam tikte hij met zijn linkervoet. De keeper hadden wel moeten hebben overigens. Want hij had door zijn handen glippen. Maar hij schiet hem wel goed in. Daarmee het eerste punt gepakt in de competitie. Dus ja, die staan ook laatste.
Sure.
Dus het was een hele matige week.
Ik zou persoonlijk nog... Ik snap niet dat je naar Saudi-Arabië gaat
Denk dat hij daar een zak met geld verdient.
Ja, maar dat is toch wel een fout
als
land.
Als je mensenrechten en zo, die kan je allemaal je vraagtekens bij zetten natuurlijk.
Ik vond het ook met Bert van Marwijk, hoor, die daar toen bondscoach heel lang was. En echt aan de handje van al die
ik
rijke sheiks.
Ik vind het
een beetje...
Ja, het is misschien wel iets te makkelijk
lullen. Ik vind het een beetje Johan Derksen niveau.
Ik zou zeker gaan, hoor, als ik een zak geld krijg.
Ja, dat is het. Die gasten kunnen 8 keer het jaar verdienen wat ze hier verdienen.
Nee, dat is ook zo. Dus ik zou het ook wel doen. Maar het is natuurlijk idioot dat je het doet. Maar ik zou het echt wel doen.
Ja.
Als ik de kans krijg, zou ik het zeker doen.
Bedeen zou je doen.
Bedeen.
Dat zegt hij altijd.
Ja, Johan Derksen zegt bedeen. Een beetje, dat kan hij meteen kan hij niet goed uitspreken. Bedeen.
Oh, dat heb ik nog nooit. Is me nog niet opgevallen. Ik ga eens op letten.
Hij bedeen.
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 Dat zeg ik bedeen doen.
Maar goed.
Dus tot zover mijn, mijn top 3. Een matige week. Dus ik hoop dat volgende week, dan spelen ze Interland. Dus dan zal het natuurlijk niks zijn. Maar...
Ah, jij hebt natuurlijk geen rubrieken van spelers die... oud-spelers die... wat zit je nou te lachen?
Ik ook voorspel een matig bruggetje, maar dat zal er niet dan.
Of wat? Nee.
Oh, okay.
Zo klonk het wel. Nee, geen rubrieken oude Saudi-Arabië spelers
op Instagram zitten.
Nee, maar je hebt ook genoeg Feyenoord-spelers die nog steeds in Nederland actief zijn. Bijvoorbeeld amateurs op het amateurvelden of zo.
Ja.
Of dat is ook wel leuk, toch, misschien, om dat ook wel eens te volgen.
Dat vind ik ook.
Maar weet je, is dat dan te veel of zo?
Nee, totaal niet, want ik heb die lijst ook.
Maar doe dat dan.
Maar iedereen...
Rob is erbij.
Rob, heb jij toevallig wel je rubriekje?
Ik heb één ding nog te doen in deze podcast. Dat is straks iemand opnoemen. Patreon is gewoon.
Nee, maar bijvoorbeeld Somerville. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Terwijl dat is wel interessant om even te volgen natuurlijk.
Ja, maar mijn redenatie is van de Eredivisie. Dat kan iedereen op 7 uur op zondagavond zien. Waar. En de Keukenkampioen-divisie kan iedereen op zaterdagavond om 11 uur geloof ik kijken. Dus om daar nou te gaan te vertellen over... En dat hebben we natuurlijk een beetje geprobeerd met de Dordt-report. Maar onze Dordt-spelers deden het zo.
Die Ramon ten Over.
Ja, die is gewoon derde keeper.
De keeper is geblesseerd en hij zit alsnog op de bank.
Ja, dat is wel klaar daar, hè? Ja. Dat is geen gelukkig huwelijk, om het zo maar te noemen. Ja, ze zijn ook helemaal afgepoetst deze week.
Ja, ik vind het ook wel mooi als het dan slecht met Feyenoord gaat, dat er dan maar gelijk weer een paar mensen beginnen over dat Marten Vergeel niet in die voetbalpyramide is gestapt. Ja, dat zeggen wij al.
Ja, dat is natuurlijk. Maar dat blijft ook een enorme frustratie wat mij betreft.
Dat wilde ik net zeggen bij de rubriek over de eerste rubriek, waar we het toch ook heel lang over Stam hadden. Ja, een Stam oud wat mij betreft. Maar daarmee los je het probleem nog niet op. Er zit ook zoveel structureel fout
in. We hebben het vorig jaar een keertje erover gehad. Wat zou de visie van Feyenoord moeten zijn? Daar hebben we toen een heel item aan gewijd. Nou, daar hebben we natuurlijk ook een beetje onzin genoemd en dergelijke. Wij weten het ook niet. Wij zijn ook geen schrijvers van een geweldige visie. Maar, nee, maar daar moeten wij wel een paar knappe koppen gewoon aan gaan zitten.
Maar het valt niet in één podcast of in één item te bedenken niet. Hoe het dan wel moet. Bij Feyenoord, wat Johan zegt, het is helemaal terecht, Jopie. Het is natuurlijk zo'n gigantische chaos. Het is buiten het veld alleen al.
Het is op alle fronten. Want dan wil je de hoop vestigen op de jeugd.
Ja.
Ja, als je dan onder 19 elftal kijkt, dan word je ook beroerd van.
Ja.
Dan maar wil je hoop vestigen op een nieuwe accommodatie. Nou, daar zijn zoveel vraagtekens bij dat iedereen denkt, ja, is dat het nou? Dan wil je hoop vestigen op een sterke directeur. We hebben geen directie. Dan wil je hoop vestigen. Weet je, alles wat je bedenkt is eigenlijk niet positief. Ja, er is weinig. Ja. Dus als we dan iets positiefs, ja, we zijn toch een beetje proberen de positiviteit. Feyenoord heeft een hele goede onder 17 lichting.
Nou, dat is wel mooi.
Ja, ja, weet je, moet dan ben ik weer bang dat ze als na een jaar weggeplukt worden door, de andere clubs.
Twee talenten die hebben al een contract. Dos Santos en Chilo.
En die zijn ook, dat zijn ook de twee beste van die lichting?
Nou, niet per se. Maar je moet ook 16 zijn om contract te tekenen. Bijvoorbeeld, er zijn ook al spelers die zijn nog 15. Dus ja, die kan je nog geen contract geven. Maar dat is wel een lichting waarvan ik zeg. Maar dat is pas over 2-3 jaar dat je daar pas je vruchten
gaat. Maar ik hoop dan niet dat als ze dan een goed jaar hebben en bijvoorbeeld kampioen worden of zo, dat dan in één keer weer Ajax weer om de hoek staat te hijgen.
Anderzijds, jij zegt wel, je mag pas, en dat is natuurlijk zo, je mag pas als je 16 bent een profcontract tekenen.
Ja.
Je hebt natuurlijk wel in uitzonderlijke gevallen. Wijnaldum was 16 toen hij bij ons debuteerde in het eerste.
Ja, maar dat kan.
Bannes is ook nog
17.
Bannes 17.
Precies, dat kan. Dus kan zeker.
Je hoeft niet per se 3 jaar te wachten met zo'n gast voor de eerste brengen.
Nee, dat ze pas met 20 zijn erin mogen komen.
Wat natuurlijk wel een nadeel is, en dat is nog steeds. Ik vind dat echt een grote frustratie. Niet omdat ik zo fan ben van jong elftallen in een Jupiler League, maar wel omdat de rest wel in zit. Ik vind het zo'n grote frustratie dat wij er niet aan meedoen. Nog steeds niet.
Nou, je ziet het.
Precies, want wij onze grote talenten, die beginnen pas met profvoetbal in Feyenoord 1.
Tenzij ze ruzie maken in het trainingscomplex, dan worden ze weggestuurd naar Dordt en een jaar later naar ADO. Ik heb de wedstrijd dat niet gezien. Maar ik begreep dat het de beste man van ADO was.
Hij deed. Ik heb die wedstrijd wel gezien en hij deed gewoon echt heel leuk. En ik weet niet of hij dan gelijk al, want die zou bij Feyenoord ook niet gaan spelen. Omdat natuurlijk Berghuis speelt. En dan zal hij af en toe zijn potje spelen. Maar die Summerville, die heeft wel wat of zo.
Ja, maar en dan nog. En dat is fijn dat hij naar ADO is. En dat is een goede club, denk ik, om aan verhuurd te worden. Maar die speelt niet volgens een Feyenoord filosofie die ook ontbreekt, overigens.
Ja.
Dus dat zou er ook moeten komen, kunstgras. Wat breder. Het is ook op kunstgras. Je bent de enige Feyenoorder in de selectie die daarna niet meer tegenkomt. En een onder 19 volledig elftal kan toch op elkaar inspelen. En als dan 2-3 jongens gaan doorbreken.
Want de keerzijde van dit verhaal is van een talentvolle speler die ook uitgeleend is aan een Eredivisie club. Maar die komt er ook gewoon niet aan te passen. Dylan Vente.
Nee. Ja, precies.
Dus ja, als je ze in-house houdt, dan kan je ze in ieder geval
in-house. Binnenshuis
ging zo goed.
In-house houdt.
Nee, maar als je ze binnenshuis houdt, dan kan je je plan beter uitstippelen. Want dan is er niet een of andere debiele trainer die zegt, joh, ik vind je eigenlijk niet zo goed, ik zet je toch op de bank. En dus, dat hebben we natuurlijk met Jari Schuurman, die was bij Willem II, kreeg hij nooit een kans.
Nee, klopt.
Dan zeg ik niet dat als hij wel die kans had gehad, dat hij nu in de Feyenoord 1 had gestaan, maar de laatste keer dat we het er misschien over moeten hebben de komende tijd. Maar zo'n team in de keukenkampioen-divisie.
Ja, joh.
Het is nooit een niveau lager. Dan heb je iets meer.
Ik hoor geluiden dat dan gaat gebeuren. Ik heb het dan nergens bevestigd.
Tweede divisie, dat we erin zouden moeten gaan.
Laten we het hopen. Het zou echt fantastisch zijn.
Want ik heb Jong AZ ooit een jaar in de tweede divisie gezien. Dat is de laatste keer dat er een club kon promoveren naar de eerste divisie. Ja. Zij zijn toen kampioen geworden. En daar zaten al die jongens in. Koopmeiners, Stengs, Til, Boadou inderdaad. Ja, dus geweldige lichting. En je ziet, maakt niet uit, die hebben tweede divisie gespeeld.
Die voorsprong is zo gigantisch. Ja, dankzij dat. Ja, echt.
Nou ja, jongens, gelukkig kunnen we ook nog een beetje glimlachen af en toe als je op de sociale media kijkt.
Insta Inspector.
Ik heb me toch een partijtje goed nieuws voor jou, Rob.
Oh?
Jouw favoriete Feyenoorder.
Renaat.
Svennie van Beek.
Oh, Sven van Beek.
Svennie van Beek, ja. Hij is loading, zoals hij zelf zegt. Hij heeft een foto gepost dat hij met de gewichten in de weer is op de club.
Ja.
En hij komt eraan.
Nou, hij heeft jou wel een hartaanval bezorgd deze week, hè?
Nu komt er een slechte grap, denk ik. Of?
Nee, letterlijk. Feyenoord postte op de wedstrijddag tegen Porto, plaatste een foto van een wedstrijdshirt die klaar hing in de kleedkamer van Sven van Beek. En jij dacht, oh mijn hemel.
Ik wilde mijn kaartje doormidden scheuren toen ik dat zag. Ja, sorry, maar ik ben niet de grootste Sven van Beek-fan. Ga ik je zeggen.
Nou, en Rob, met jou.
Ik
verdedig hem altijd nog wel, maar misschien tegen beter weten.
Ik moet zeggen, nu zou je hem nog best wel een kans durven geven inmiddels. Maar...
Nou, zullen we beginnen met Senesi?
Ja, zeker. Ja,
dat vind ik toch iets fijner. Maar Senesi, dat was dus, van Beek. Raar dat Feyenoord de foto van Sven van Beek en ook als keeper, hoe heet die?
Ivora.
Denk ik, waarom die tenues? Wat is gekkigheid.
Snap ik ook niet.
Het is niet dat je de tegenstander heel veel slimmer maakt of zo. Gewoon als je het shirt van Berghuis en Vermeer pakt. Dus nou ja, goed.
Nee,
okay, ga verder.
Nou, we hebben een tijdje maar niet meer besproken. Omdat het natuurlijk niet zo goed ging op sportief gebied. En de man natuurlijk ook niet zoveel meer speelde.
Ja.
Dan hebben we het uiteraard over Teresa. Teresa Jurgensen, moeten we tegenwoordig zeggen.
Ja, nou, dat is al een tijdje, want ze zijn al heel lang getrouwd. Dus.
Jawel, maar op de Instagram heet ze nog steeds Teresa Koffert. Of hoe je het ook moet uitspreken. Maar leuk nieuws, want ze heeft de baby shower gehad afgelopen weekend.
Oh, wat leuk.
Zonder Jurgie dan, hè. Die was er dan niet bij. Maar met alle vriendinnen in haar favoriete hotel. Hotel d'Angleterre.
Waar?
Dat is in Denemarken.
Oh ja, precies. Dat is een Kopenhagen, toch?
Ja.
Dus, nou, hartstikke leuk.
Leuk, Therese, leuk.
Veel blauwe ballonnen ook. Nou, dan weet je, dat wisten we al. Hadden wij al uitgevogeld.
Wanneer is ze nou uitgerekend? Weten we dat al?
Ja, dat houden we even geheim. Hè? Dat, ze willen er wel een beetje privacy gunnen, uiteraard. Ja. Dus,
ik moet zeggen, ik vond wel een leuk. Ik vond het ook leuk dat we erbij mochten zijn.
Ja,
ik vond het wel een beetje. Ja, jij kon dan niet, want jij was in Brugge. Dat was helaas jammer.
Het was wel een beetje gênant, maar we waren echt de enige mannen daar. Hè?
Ja.
Was echt een, het is ook wel weer een voordeel natuurlijk, want je kan veel kiezen. Maar
ik vond in dat bad, s'nachts, wel echt lachen. Ja, dat heb ik echt gelachen.
Dat was heel goed, met die ballonnen ook, weet je wel.
En jij was op een gegeven moment, dacht dat je dronken was, maar je had al die 0.0 champagne van Teresa opgezoopt.
Dat is heel gek, want dat dan met je... Met je mind doet, hè? Ja. Om even een Engels woord erin te
gooien. Ja.
Jongens, gaan door. Leroy Fer, die houdt blijkbaar van schietspelletjes. Heb je dat gezien?
Nee.
Nou ja, hij maakte op een gegeven moment... had hij het aan de stok met een Fortuna-speler. En toen zette hij zijn wijsvinger en zijn middelvinger op de nek van een speler. En dat zag eruit als een pistool. en soccernieuws, die kennen we allemaal wel, die website. Die hebben ze nogal eens belachelijk gemaakt.
Ja, vreselijk web.
Maar die vinden dat er een onderzoek moet worden ingesteld. Nou, ik vind nu dat er een onderzoek moet worden ingesteld naar soccernieuws, hoe we dat zo snel mogelijk kunnen sluiten. Oké, gaan we door.
Maar in het verlengde, even wat, als je het overschiet, hè, wat ik dan wel af en toe op Instagram zie... Ayoub, de naam is al gevallen. Die is volgens mij professioneel gamer tegenwoordig.
Ja.
Want in de selectie zit hij nooit meer. Maar ongeveer al een half uur nadat de wedstrijd gespeeld is... zie ik alweer dat hij een of ander filmpje downloadt.
Nee, maar dat is geen enkel probleem. Want misschien we hebben nieuwe e-sporten nodig. Dus dat komt heel erg goed
dat
uit.
Dat zou toch mooi zijn. Dat Ayoub nu
dat Ayoub gewoon zegt... We hebben toch een ander inzicht met Ayoub. Het plan wordt dat hij vanaf nu gaat e-sporten.
Ja.
Zijn ervaring als prof, hè. Helpt hem in het potje FIFA. Ja.
Heerlijk.
Hey, jongens, houden jullie van Chocomel?
Ja, lekker.
Ik zag van de week een leuk plaatje voorbij komen van We Are Feyenoord, dat account. En die waren zo blij met die hadden al die Chocomel pakken. Daar heb je nu tegenwoordig van die letters op, hè?
Ja, ja.
Alles allemaal zo gedraaid en meegespeeld dat overal IE. Maar wij zeggen in de Kuip zeggen we I.
Ja.
Dus dat hadden ze blijkbaar
al. Jopie zegt dat niet alleen in de Kuip, hoor.
Ik zeg altijd I.
Oh ja.
De Kuipie.
Maar dat hadden ze in de supermarkt stond er dus 100 keer I. Stond naast elkaar. Leuk plaatje.
Ik moet nog een shirt bestellen van dit jaar. Maar eigenlijk ben ik heel vaak i. Overigens, het zijn allemaal steeds zijsprongjes die we maken. Ik zie nog steeds heel veel mensen, ook op de sociale media, die IE, of IE, geloof ik zoals je het officieel moet uitspreken, schrijven met een L. Die denken dat het Lee is. Maar
dat had wel makkelijker geweest voor ons.
Lee.
Ja, maar die gozer heet dus, het is een hoofdletter I. Ja. Maar dat ziet eruit als een kleine L of zo. Maar het is natuurlijk een hoofdletter I.
Het is ook gewoon heel moeilijk allemaal.
Nou, dat valt toch wel mee.
Ja.
Ja.
Jongens,
ja.
Ik heb ook nog een rubriekje.
Oh, leuk. Ja. Wel de rubriek waar je de meeste voorbereiding elke week aan hebt.
Ja, lastig. Ja, dit is echt heet van de naald. Hè?
Ja, het is, ja.
Vers van de pers.
Ja.
Hot van de pers. Sorry, even een boertje dwars. Maar we hebben een nieuwe Patreon. En jullie weten het, je kan lid worden, klinkt een beetje stom. Maar je kan ons een bijdrage leveren. Als je gaat naar www.patreon.nl/kijkelol.com,
Rob.
Patreon, godsamme. Patreon.com/kijkelol. En onze nieuwe Patreon van deze week is Gerwin Wezelman.
Nou, welkom, Gerwin.
Mooi, toch? Hartstikke leuk. Ja, die gaat dus ook vanaf deze week allemaal hele leuke extra dingen. Ik vouw even een papiertje op, allemaal leuke extra dingen krijgen. Ik heb er schoon genoeg van, jongens. Weet jullie?
Ja, ik ben er wel klaar mee.
Ja.
Volgende week een weekje overslaan?
Ja, we hadden bedacht om het even wat korter te doen, maar dat is weer mislukt.
Elke week stellen we het ons als doel van laten we het proberen 3 kwartier aan te houden. En het is ons wederom niet gelukt.
Uitstekie.
Nee, we zijn er gewoon. Jij maakt een grap. Volgende week zijn we er gewoon.
Tuurlijk, volgende week.
Weer of geen weer. Ook in Interlandweken zijn wij er.
Tot volgende week.